Wereld bestaat uit een groepje hardwerkende jongeren. We hebben jaren hard gewerkt en we hebben het opgebouwd. En nu dreigt Oma Ed met de gemeente het te gaan boycotten. We hebben allerlei aanvragen ingediend om zoveel mogelijk wat te doen aan het jongerenwerk. De jongeren die rennen tussen vrijwilligerswerk en banen zoeken. En u weet zelf hoe moeilijk het is om naar een baan te zoeken en tegelijkertijd te werken in een vrijwilligersjob. Dat kan niet, want je bent moe de hele dag om een baan te zoeken en dan kan je onmogelijk nog vrijwilligerswerk doen. Nou, het is die jongeren van United World tot nu toe gelukt om tussen die beide muren heen. Dat is een stukje van United World. We hebben harder gewerkt en we hebben educatieve plannen gemaakt. We hebben projecten opgezet, maar nu hebben we geen ruimte om die projecten uit te voeren. Eén project wordt daar uitgevoerd, één daar, en zo versnippert het hele boel. En we vragen weer aan de gemeente om een ruimte en we horen weer hetzelfde verhaaltje. Maar ze zeggen ook, jongens, jullie moeten harder werken, want er zijn veel jongeren op straat, er zijn veel problemen. Maar ze geven je dat geld niet om het werk te doen. Dat is wat United World inhoudt. En we weten allemaal het ergste wat er met de jongeren gebeurt. Ze komen van school, ze krijgen steun en ze zoeken maar banen. Ondertussen verluieren ze steeds. Nou zijn er een groep jongeren die zeggen, nou we willen uit die verluieringsproces. Dus we gaan niet alleen maar feest vieren, net als mijn voorganger zei. Maar we gaan dingen doen om onze eigen toekomst op te bouwen. Zelfontplooiingsprojecten, zoals een timmerproject, een modelproject, een jazzballetschool. Ze denken nou, dan zoeken we het maar in het artiestenvak. Er zijn ook jongeren die graag nog een bandje willen formeren, omdat ze denken dat ze toch in de hitparade kunnen komen. En zo zijn er nog jongeren die dus, wat ik wil zeggen, een toekomstbeeld hebben. Hè? Jongeren die nog geloven. Jongeren die nog geloven in Nederland. Want zoals de geschiedenis van Nederland is, zijn wij een volk die mensen helpen zich op te bouwen. Want wij willen ons altijd opbouwen, vandaar dat Nederland sterk is. We hebben altijd gezorgd dat we onszelf konden opbouwen. En dat hebben we weer in proces gezet. Maar zolang het beleid van meneer Fantijn op deze manier doorgaat, kunnen we het proces net zo goed vergeten. Maar we moeten ons vooral niet laten verslaan door meneer Fantijn om de jongeren in de steek te laten en ook in diezelfde verluieringsproces te komen. Dat is United World.
Op risico van een heel boos voorzitter, één korte vraag nog. Ze kan geen kant op, wil ze de schijf van discriminatie niet op zich laten. Kunt u mij zeggen hoeveel, dat vechten we na de uitzending, hoeveel buitenlanders hier in de buurt wonen?
3.500 denk ik.
En hoe een percentage van de buurt is dat ongeveer?
Dat is 13% hè, zoiets.
21!
Is het 27? 27%.
Ja. Ik
u wou namelijk weten hoeveel geld de gemeente Amsterdam ons geeft.
Hoe weet u dat?
Om die 3.500 ja, want u bent bezig een vraag te stellen van hoeveel buitenlanders zijn er. Ja. En ik ben nog net klaar met de subsidie, dus.
hoeveel subsidie krijgt u voor jullie naar dit wereld?
Wij krijgen 50.000 gulden subsidie.
Voor 3.500?
Ja, voor 3.500 buitenlanders in de
buurt. Als ik dat zo snel uitgerekend heb, dan komt dat neer op 15 gulden per buitenlander per jaar.
Ja, klopt precies.
Bij het opzetten van zulke soort voorzieningen worden deskundigen ingeschakeld, neem ik aan.
Ja, er worden deskundigen ingeschakeld, maar u kent dat soort deskundigen. De deskundigen worden niet uitgehaald uit de doelgroep, dus de mensen waarom het gaat. Men haalt de deskundigen uit de zogenaamde, blanke groep moet ik zeggen gewoon.
Uit de blanke groep en die hebben verstand van etnische minderheden.
Ja, die meer verstand heeft van etnische minderheden.
ik geloof dat het de vraag of u dat juist vindt wel achterwege kan laten. Dank u wel voor u.
Ja, gaan we snel door, Jan.
Dank je wel. Okay. De volgende aanklacht, ik zal het kort houden, gaat over de buurtwerkplaats of het ontbreken daarvan. Dat is me nog niet geheel duidelijk. Maar meneer Daan van der Velde is dat wel duidelijk en die komt daar iets over vertellen.
Nou, het ontbreekt er wel aan, hoor.
Het ontbreekt er al. Dat is ja. De eerste informatie. Maar waarom wilde u hem zo graag hebben eigenlijk?
Om de werkeloosheid te bestrijden. En mensen bij elkaar te laten komen. En eventueel in de toekomst, als het een beetje verder draait, tenminste mijn eigen bedrijfje, onderling kunnen opzetten.
Ja, u zegt met name gaat het om werkelozen die dan toch iets daar kunnen doen. Kunt u iets zeggen over de cijfers, het percentage werkloos in de stad?
Meer dan 3/4.
Meer dan 3/4?
Ja, zeker weten.
Is werkeloos in de stad? Dan denk ik wel dat er behoefte aan is. Hoe zou die buurtwerkplaats er volgens u uit moeten zien?
Nou, wij hadden namelijk gedacht in een project of 10. Ik wil ze niet allemaal opnoemen. Er zijn er wel verschillende. Dat is onder andere een timmerwerkplaats. Een sleutelwerkplaats voor fietsen, bromfietsen en automobielen. En een naaiatelier. Ik vind het wel een beetje een raar woord, maar oké, goed. Een technisch atelier, onder andere. De crash onder andere, waar we zijn ook van plan doen, een meubelwerkplaats.
Dat zijn allemaal activiteiten die u daarin zou willen opzetten. Hebt u al iets ondernomen om dat van de grond af te krijgen?
Of wat ondernomen hebben, dat is niet ondernomen.
Ja, ik weet het niet. U komt het om het mij te vertellen.
Er stond namelijk, voor 2 jaar geleden, kanagen. Er stond namelijk een gebouw leeg in de Van Halstraat op het industrieterrein. We zijn daar geweest en dat bleek namelijk dat het ding al 4 jaar leeg stond. Wij zijn toen met de ploeg naar de sociale zaken geweest, bij meneer Jonker, als ik het goed heb. En die vertelde ons dat hij 4 jaar lang 213.000 gulden huur betaalde, enkel voor die leegstaande pand. Er was niks mee te doen. We konden het niet krijgen. Omdat het, als we het zouden verbouwen of het een eventueel verbrand vrijmaken, zou het opkomen op 1 miljoen. Dus dat kon ons schudden. Toen zijn we naar de jeugdzaak geweest. Ieder die erop in de sterretje, 0 op het rekest. Op het ogenblik zijn we nog bezig met een aantal projectgroep. Het zal ook alweer een tijd duren voordat het zover is. Maar we worden wel steeds voor het kastje in de muur geschopt.
Zou u daar ook niet bij sociale zaken bijvoorbeeld aan kunnen kloppen?
Dat vertel ik niet. Dat ben ik ook al geweest.
Ik vind alleen dat dan is het mijn fout dat ik maar met 1/2 uur geluid dat u bij jeugdzaken geweest.
Moet u niet doen.
Zal ik niet meer doen. Zou u nog eens precies uw klacht kunnen formuleren en wat u denkt daar in de toekomst aan te kunnen gaan doen?
De toekomst is natuurlijk erg vaag als je zo doorgaat natuurlijk. Dat is vrij logisch. Wij eisen in ieder geval geld in gebouwen. Kijk, want die 213.000 gulden die ze 4 jaar lang hebben betaald, die hadden ze net zo goed aan ons kunnen geven. Want dan waren we een stuk verder gekomen.
Ik ga nu even naar de Staatsraad kijken om te vragen of jullie op dit punt voldoende informatie hebben om straks een vonnis te kunnen vellen of dat er nog vragen zijn.
Ik wil van de heer Daan van der Velde weten als hij geprobeerd heeft om te kraken.
Dan zijn we net zover. Want dan krijg je helemaal geen geld als je gaat kraken.
Nee, maar aan de andere kant, ik heb geen microfoon nodig. Als je werkloos bent, we hebben helemaal geen zin om werkloos toe te zien, weet je wel.
Dat ben ik natuurlijk wel met je eens, dat begrijp ik ook wel. Maar als je enkel een gebouw hebt, dan ben je nog niet verder. Want waar moet je de rest van het geld vandaan halen?
Het gaat er niet uit. De staat die greep zo zonder geld opgezet, weet je wel.
Nou. Ik kijk nu nog even naar de staatsraad.
Meneer Daan van der Velde, u heeft het niet geprobeerd, maar de andere manieren. Hoe ver bent u dus ermee? U bent niet verder gekomen ermee?
Nee, inderdaad.
Overweegt u dan niet om te gaan kraken?
Dat zijn we wel van plan, eventueel natuurlijk. Maar we wachten eerst nog even af met het... Met het arbeidsbeheersje. Hallo, mag ik even in de zaal? Is er ook nog een antwoord? Het gaat namelijk om het confectiecentrum. Dat is ruim 4 jaar geleden gekraakt geweest. Met plannen dus van de buurtbewoners en vrijwilligers en noem maar op. Het punt was dat we na 6-7 weken eruit moesten. In verband met een herscholingstoestand van jongeren. Nou, dus we zijn er op die manier vrij netjes uitgegaan. Er was een groep die de ruiten vernield heeft en zo. Maar goed, we zijn eruit gegaan en we dachten, nou, er komt al iets voor de buurt. Nou, dat is inderdaad 3 jaar lang geweest voor 4-5 leerlingen en een stuk of 7-8 stafleden met vakdiploma's en noem maar op. Nou, dat hele pand is toen, het was ook door de gemeente inderdaad gehuurd voor wat we daar al zeggen voor 2 ton. Het punt was dat wij dachten, nou, onze jongens uit de buurt die kunnen daar ook wel bij. Nou, dat was mooi niet. Want dat werd eerst even door allerlei reclasseringsrapporten moest je door en weet ik veel allemaal. Nou, het grote punt is namelijk, we zijn zo aan het strijden geweest om dat pand. Het is een groot schandaal dat het pand nog steeds leeg staat. En inderdaad, wat je zegt, mensen kraken. Nou, ik heb het 4 jaar geleden ook gekraakt.
Ik ook.
En ik ben nog steeds niet bang voor kraken. Maar het beleid van de gemeente is zo afschuwelijk op dat gebied. Want als je nagaat, dat is inderdaad wat er wordt gezegd, voor 200.000 gulden buiten de gestelde ziekkosten wordt betaald.
Joop,
ja.
Ik heb even hier gevraagd. De staatsraad heeft nu voldoende informatie om op dit punt een oordeel te kunnen vellen op het gemeentebeleid. Dus ik wilde eigenlijk voorstellen, als de meneer hiervoor niet iets heel dringends heeft, dat we doorgaan naar het volgende punt. 2 zinnen.
Ja, ik wil even kort antwoord geven op de vraag van Roy waarom we niet kraken. We zijn helemaal niet tegen kraken, we willen graag kraken. Alleen we zijn tegen een tweederangs voorziening. Namelijk als er wat kraken betekent dat vrij zeker dat we zelf daar de rotsje in elkaar kunnen zetten. We willen eerst minstens 1 ton hebben voor die 10 voorzieningen. Als we geld toegezegd hebben gekregen, kunnen we direct gaan kraken.
Bedankt. Het woord is aan Jan Donk voor het volgende punt.
Het volgende onderdeel van de aanklacht betreft het beleid van de gemeente Amsterdam ter aanzien van het buurthuiswerk, met name de bezuinigingen daarop. En als getuige daarvoor is opgeroepen Nico Kuiper.
We zijn gewoon.
Goedendag. Kunt u misschien de aanklacht eerst nog eens nader verduidelijken? Er zijn nu mensen in dienst, heb ik begrepen, en die dreigen ontslagen te worden.
Nou, ik wil eerst even dan verduidelijken hoe het gemeentebeleid tot nu toe is geweest in deze planperiode. De bezuinigingen betreffen 2 maatregelen, 1 van december 82 en 1 van december 83. In december 82 heeft de gemeente gezegd van, nou helaas, we hebben geen geld, we moeten wat doen, we doen maar wat, maatschappelijk werk moet een deel inleveren wat betreft de buurthuizen en waar grote voorzieningen zijn, waar veel mensen in dienst zijn, daar moeten ze dan ook nog wat inleveren. De toelichting van de gemeente erbij was dat ze daar geen verklaring voor konden geven, maar gewoon, ze moesten bezuinigen, dus ze moesten wat. Dat heeft voor de staatsledenbuurt betekend dat er 40 uur per week ingeleverd moest worden in december 83. Het lijkt wel Sinterklaas. In december 83 volgde er weer een maatregel en daarin werd gesteld de 280 uur die nog over zijn, dat moet verminderd worden tot 180. De twee voorzieningen die er zijn, de twee buurthuizen die er zijn, daarvan moet er één dicht. Het betekent dus in wezen dat er in twee maatregelen het personeel van 320 teruggebracht is geworden tot 180 en de twee buurthuizen teruggebracht worden tot één. Als doekje voor de bloeden wisten ze dan te vertellen dat we wel het gebouw mochten houden van het andere buurthuis.
Maar ik, om ook tegemoet te komen aan eventueel vragen van de staatsraden, is het ook niet in dit geval zo dat die maatregelen opgelegd worden door het Rijk en niet van de gemeente Amsterdam afkomstig zijn?
Het Rijk heeft daar zeker wel een aandeel in. Het aandeel van het Rijk is volgens de... Het Rijk geeft een rijksbijdrageregeling via een rijksbijdrageregeling geld aan de gemeente. Volgens die rijksbijdrageregeling zou er 11% bezuinigd moeten worden op het buurthuiswerk. De gemeente heeft er, wat betreft de staatsliedenbuurt, datgene van gemaakt wat ik net verteld heb, en dat zou omgerekend ongeveer 45% zijn. Praktisch een halvering van het totale buurthuiswerk. Dus die andere 34% zijn volledig gemeentelijk beleid.
Ja, dat is een keuze voor bepaalde buurten, neem ik daar. Wat betekenen deze maatregelen nu concreet voor het buurthuiswerk in de staatsliedenbuurt, behalve dat gehalveerd wordt, neem ik aan?
Nou, de gemeente heeft nog niet direct mensen ontslagen. De gemeente volgt de politiek van een vacaturestop. Dat betekent dat er waar mensen weggaan, dat er vooralsnog geen plaats ingevuld mogen worden. Dat heeft als consequentie dat er gewoon de kinderwerkster in ons huis is weg. Tot de centen binnen zijn. En dat is dus nu al een half jaar. Hetzelfde geldt voor 4 maanden al wat betreft het jongerenwerk in de Wittebrug. En zo wacht gewoon de gemeente tot ze de centen binnen heeft en kijkt daarna wel of ze weer beleid kan gaan voeren.
Dat betekent dit op dit moment, begrijp ik dat goed, dat er op dit moment geen faciliteiten zijn voor kinderen en jongeren in de staatsliedenbuurt?
Voor kinderen wat betreft het gedeelte van de staatsliedenbuurt rond de Van Halstraat praktisch niet. Datgene wat er gedaan wordt, wordt door de mensen zelf gedaan op vrijwillige basis. En dat, nou, dat is gewoon redden wat er te redden valt. Voor het jongerenwerk is dat een halvering van dat werk wat er dan gedaan werd. Ja.
Ik neem aan dat we hiermee voldoende geïnformeerd zijn. En ik dank u voor uw komst.
Fijn.
Dan hebben we, voor we nog een korte pauze houden, nog 2 getuigen, Jan.
Ja, dat is deze aanklacht gaat dus over het voorzieningen voor vrouwen in de staatsliedenbuurt. En daarvoor zijn als getuigen Bert Telt en Ineke.
Ja, eerst wil ik even wat rechtzetten wat in de procesmap stond. Daar stond namelijk dat wij een aanklacht zouden doen over het vrouwenhuis. Dat is niet waar. Wij zijn van het vrouwenhuis en we doen een aanklacht over het gemeentebeleid van Fontijn, waar Fontijn verantwoordelijk voor is, ten aanzien van het beleid van vrouwen in deze buurt. En ik ben Bertel de Veen.
En ik ben Ineke van der Molen.
Nou, een aanklacht dus ten aanzien van het ontbreken van een beleid ten aanzien van vrouwen in deze buurt. We willen daarbij in ieder geval niet ingaan op de machtsongelijkheid die er bestaat tussen mannen en vrouwen, omdat het gemeenteapparaat eenzelfde beeld geeft als, als de machtsverschillen die we zien tussen mannen en vrouwen in de maatschappij, zodat we van de gemeente uit op dat gebied in ieder geval niks te verwachten hebben. We vinden dat vrouwen hun eigen strijd moeten voeren en dat de gemeente hun daarin kan ondersteunen en daarop willen we de aanklacht richten. De gemeente kan de vrouwen steunen in hun strijd door hun beleid daarop af te stemmen. Dat kunnen ze op twee manieren doen, namelijk een passief beleid, dat lijkt me tamelijk makkelijk, een actief beleid, wat misschien voor de gemeente iets moeilijker is. Het passieve beleid, dat houdt in dan dat ze ingaan op en luisteren naar initiatieven die dus zelf door vrouwen in de buurt worden genomen. Nou, het enige wat we daarvan tot nu toe hebben gemerkt is dat de gemeente een tamelijk ondoorzichtelijk subsidiebeleid biedt, waar vrouwen dan zelf een beetje achteraan moeten gaan hobbelen. Dankjewel. Wat betreft het actieve beleid, daarvan verwachten we dat de gemeente zelf probeert de problemen ten aanzien van vrouwen te signaleren en ook zelf nadenkt over de oplossingen die daarvoor te bieden zijn. Dan willen we niet dat de gemeente dan als een soort vader gaat optreden die de vrouwen wel even in bescherming neemt. Nee, zij moeten voorwaarden en faciliteiten bieden zodat vrouwen zelf weerbaarder worden. Ja, hoe je dat ongeveer voor je ziet is bijvoorbeeld dat een heel groot kritiekpunt is de aangifte van vrouwen na verkrachting of aanranding bij de politie. Daar zijn ontzettend veel klachten over. Het lijkt ons een beter idee om dat niet meer bij de politie te doen, maar bijvoorbeeld een vertrouwensvrouw in een buurt aan te stellen die dat soort klachten registreert. En er zijn ook bepaalde dingen die de politie niet belangrijk genoeg vindt. Bijvoorbeeld een man die er de hele avond voor je raam staat. Of nou, je kan denk ik van alles verzinnen wat vrouwen wel eens overkomt, wat niet onder het kopje aanranding of verkrachting valt, maar wat wel belangrijk genoeg is voor vrouwen om er wat mee te doen. Dat soort dingen zouden allemaal bijvoorbeeld bij een vertrouwensvrouw terecht kunnen komen. En het is vanuit de gemeente heel erg goed als zij dat zouden stimuleren door er bijvoorbeeld geld voor vrij te maken.
Maar die wordt dan toch lekker monddood gemaakt?
Ja, het is ook niet de bedoeling dat zo'n vertrouwensvrouw vanuit de gemeente hier zit. Het is alleen maar de bedoeling dat de gemeente geld beschikbaar stelt en dat vrouwen dat zelf kunnen invullen. En dat is iets wat er nu heel erg schort aan het beleid van de gemeente. Het zijn dus op alle twee die gebieden, zowel passief als actief, een grote leegte wat we zien als we naar het gemeentebeleid kijken.
Nou, dan wil ik iets zeggen over hoe het nu in de buurt gaat.
Die staat bij de microfoon.
Dichter?
Ja.
Ook in de statie de buurt wonen natuurlijk ontzettend veel vrouwen, zoals overal. Maar hier wonen ook nog heel veel vrouwen alleen. En om veilig alleen te kunnen wonen op een prettige manier, maar ook over straat te kunnen gaan, ook 's avonds laat, is het noodzakelijk te weten wie er om je heen woont, dat er een goede verlichting is. Kortom, dat er een aantal voorwaarden zijn waarin deze buurt beslist niet aan wordt voldaan. Doordat de statie de buurt een stadsvernieuwingsgebied is, is er sprake van een snel wisselende populatie. Je weet niet wie er om je heen woont, boven, beneden, naast je. Dat vergroot het gevoel van onveiligheid. Dat vergroot ook het gevoel voor kerels die iets met jou zouden willen, dat je een makkelijke prooi bent, omdat er toch niemand op jou let. Door de vertraagde sloop en nieuwbouw, waar we heel veel over gehoord hebben vanavond, zijn er ontzettend veel blokken in de buurt die verlaten zijn. Het is niet duidelijk wie daar woont. Het wordt ook onregelmatig bewoond. Er is niemand aanspreekbaar voor de toestanden die daar heersen. Er is een slechte verlichting in de buurt. En zoals die er al is, is die nog vaak kapot ook. Het is een donkere, gure buurt en voor heel veel vrouwen gevaarlijk om over straat te lopen. Dit zijn nog maar voorbeelden waarin het gemeentebeleid kortschiet. Maar ik kan ook nog wel een aantal dingen noemen die getuigen van een actief slecht beleid. als je, en nou heb ik het dus alleen over, voornamelijk over vrouwen, als je als vrouw vanaf het Centraal Station naar deze buurt terug wil fietsen, moet je door een tunneltje om de Haarlemmerdijk te bereiken. Iedereen zal het weten. Overdag is het makkelijk, het gaat snel, het is prettig, geen auto's. Maar 's avonds is het dood in. Je moet langs het water van de Singel, het is het donker en niemand ziet je. Wat zag ik van de week toen ik terugfietste? Normaal gesproken neem je dus, ga je bovenlangs over de weg. Wat zag ik van de week, wat er dus sinds een week daar is? Een groot hek. Je kan met je fiets niet meer over de snelweg. Je moet door dat tunneltje. Verkeer, uit verkeersveilig oogpunt waarschijnlijk prima. Maar duidelijk dat er geen kerel aan denkt dat er ook vrouwen 's avonds op een fiets zitten. Een nog veel sterker voorbeeld. Wacht maar even met je applaus. Een nog veel sterker voorbeeld. Begin dit jaar kwam er een man terug in de buurt die 6 maanden gevangen had gezeten wegens het verkrachten van een vrouw die tegenover hem woonde. Hij kwam hier terug onder politiebegeleiding, werd hij op zijn eigen huis gezet. Als dat geen minachting is van de gevoelens van vrouwen, dan weet ik het niet meer. We hebben al gezegd, het gemeentebeleid kan zorgen voor de voorwaarden. De strijd, die moeten vrouwen zelf doen. Vandaar dat wij deze herfst een eigen vrouwenhuis in de Statiedebuurt hebben opgericht. Hier hebben we weer een sprekend voorbeeld van een falend gemeentebeleid als ze eigen initiatieven van vrouwen zouden kunnen ondersteunen. Om het vrouwenhuis ergens in onder te kunnen brengen, hebben we een pand moeten kraken. En van dit pand bleek na enige tijd dat het niet geschikt is om daar lang te blijven zitten, om het vrouwenhuis langdurig te vestigen. Dus we zijn op zoek naar een nieuw pand. Daar zou de gemeente ons in kunnen ondersteunen. En het enige wat ze doen is een pand aanbieden waarvan ze zeggen dat het leeg komt. En het komt niet leeg. En het tweede is een oud kruideniertje in de WM Kempenstraat, waar de winkel hier uitgaat omdat het gerenoveerd moet worden en waar het vrouwenhuis in kan gaan zitten. Voor de winkel hier niet goed genoeg en voor ons wel. Wij eisen van de gemeente dat ze voortaan een beleid voeren waarbij ze ingaan op eigen initiatieven van vrouwen uit de buurt en waarin ze ook actief mee gaan denken, omdat ze pretenderen een emancipatorisch beleid te voeren, laat ze dat dan weer zwaar maken.
Ik wilde even voor de orde, die lampen die daar in het hoekje staan, zijn heel heet en staan vrij wankel. Dus ik zou in ieder geval voor mijn eigen gemoedsrust liever willen dat daar niet meer langs gelopen werd. Of dat het gangpad daar vrijgemaakt wordt. We gaan nu tussendoor, Jan.
Ik denk dat ik als man aan het vorige onderwerp niets meer toe te voegen heb. Wel wil ik nog opmerken dat we dit probleem voorleggen aan een staatstribunaal geheel bestaande uit juist mannen. Dank u wel. We gaan over op het volgende onderwerp. Het is aangekondigd als alternatieve voorzieningen en ook daar het beleid van de gemeente Amsterdam wordt ter discussie gesteld en als getuige daarin zal optreden Marcel het Zas.
En terwijl die hier boven komt wil ik u nog op attent maken.